Mooi, goedemorgen. Fijn dat we hier weer mogen zijn. Ik ga vandaag. Ik heb in mijn gedachten om een aantal. Aantal boodschappen die ik ingepland staan om voor de kinderen te spreken, wil ik eigenlijk, is nu mijn gedachte over Gods eigenschappen gaan spreken. En zo ook deze morgen. Maar voordat ik. Dat is een stuk beter. Ja. Hij is nu uit. Ja? Oké. Okay. Voordat ik daarmee ga beginnen, wil ik eigenlijk een afspraak met jullie maken. We zitten hier met heel veel mensen, heel veel kinderen bij elkaar. En dan leidt het mij erg af als jullie niet stilzitten. Dus ik wil gewoon eigenlijk de afspraak maken dat jullie gewoon stilzitten. Ja? Oké, spreken we dat in ieder geval af.
Hey!
Ho, eens, wat gebeurt hier? Wat krijgen we nu? We hadden volgens mij een afspraak gemaakt. Ga maar even zitten. Ik zit alleen. Wat gebeurde daar? We hadden een afspraak gemaakt, toch? We zouden stilzitten. En deed alleen dat. Dus dan moet ik helaas, kan niet anders, want ik heb die afspraak gemaakt. Dan moet ik alleen straf geven. Dat lijkt me goed. Alleen, ik denk dat het goed is dat jij €50 betaalt.
Maar ik heb geen €50 bij me.
Ja, maar ja, dat is je straf.
Ik heb niet bij me, dus ik kan niet.
Jammer, het moet. Het moet. Ik kan niet anders. Ik heb gezegd dat jullie stil moeten zitten.
Ik betaal het voor je. Dankjewel.
Ah, kijk. Kijk eens aan, zeg. 10, 20, 30, 40, 50. Ja, €50. €50. Nou, dankjewel. Ja, Helene heeft betaald. Helene heeft haar straf betaald, toch? Zijn het er mee eens?
Ja?
Oké, goed zo. Nou, misschien kunnen jullie wel raden waar ik vanmorgen wat over ga delen. Wat denken jullie? Ja. Maar als we naar Gods eigenschappen kijken, welke eigenschappen, dat is een moeilijke vraag hoor. Welke eigenschap van God?
Genade.
Ja. Ik wil vandaag eigenlijk over Gods genade wat gaan delen met jullie. Maar als we het over Gods eigenschappen hebben, wat is nou eigenlijk een eigenschap? Annelien, wat is een eigenschap? Moeilijk, hè? Dat is moeilijk. Ja. Wie kan Annelien helpen? Jij? Nee? Ja, jij weet het wel. Wat is een eigenschap? Iets wat van jezelf is, iets wat iets zegt over jou, hè? Ja, dat is een hele goede. Mag ik jou eens, en dan spreken we af dat we alleen goede benoemen. Weet jij een eigenschap van jouw broertje?
Ja.
Wat is een goede eigenschap van jouw broertje?
Een konijn.
Een konijn, ja. Hij heeft een konijn, maar dat is meer een bezit. Maar als ik over eigenschap, dat zegt iets over jezelf. Dus niet wat je hebt, maar dat zegt iets over jezelf. Je bent. Kijk, kan je dat ook benoemen van je broertje? Dat is een goede eigenschap. Wat vind je leuk aan je broertje? hij helpt je even. Wat zeg je? Hij heeft een brief over zichzelf geschreven. Dus hij kan wat over zichzelf. Dat is een goede eigenschap. Hij kan iets over zichzelf vertellen. Gerben, weet jij een goede eigenschap van Rick? Helemaal niks? Hij is lief. Dat is een eigenschap van, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ja, hij is lief. En Johanne, weet jij een goede eigenschap van Lindsay?
Ze kan goed voor anderen opkomen.
Dat is Zorgzaam.
Dat zijn allemaal eigenschappen. Dus dat zegt iets over de persoon. Dus dat zegt iets over Rick of over Annalyn of over Lindsay. Dat zegt iets over je. En dat is hier over, als we het over ons mens hebben, dan is het maar voor een gedeelte. Hè? Dat is niet helemaal. Rick is wel heel lief. Maar soms is hij ook wel eens een beetje stout. Vervelend. Of boos. Of chagrijnig. Dus het is, ja, hij is lief, maar het is nooit helemaal compleet. Zorgzaam. Misschien zijn er die kinderen vast wel. Ik weet er wel een paar, ja. Die zijn zorgzaam. Maar nooit helemaal. Soms denken ze vooral aan zichzelf. En zorgen ze niet zo goed voor de ander. Maar dan denken ze vooral aan zichzelf. Misschien ben je iemand die vriendelijk is. Maar soms ben je ook wel chagrijnig en boos. Als we naar Gods eigenschappen kijken, dat is het grote wonder. God is het volkomen, altijd en compleet. Als we zeggen God is vriendelijk, of God is liefde, God is genadig, dan is hij dat niet. Nou, vandaag wel, want vandaag schijnt de zon. Is het lekker weer? Heeft hij vakantie of zijn er andere leuke dingen? En dan is hij goed in zijn vel, zeg maar. Als we het zo menselijk mogen zeggen. Nee, God is het compleet. Als hij zegt, ik ben genadig of ik ben vol liefde. Dan is hij ook genadig. Dat is hij gisteren, dat is hij vandaag, dat is hij morgen. En dat is hij over 10 jaar nog steeds dezelfde genadige God. En dat moeten we heel goed onthouden. En toen ik zo over Gods genade zat na te denken, wat is het bekendste voorbeeld van Gods genade in de Bijbel? Wie weet dat?
Dat hij zijn zoon naar huis
zond. Juist, ja. En daar zat ik ook aan te denken. En toen moest ik aan het kruis denken, want jullie zitten natuurlijk allemaal naar die boomstronk te kijken. Dat is niet het plantje wat we afgelopen maandag geënt hebben. Zo hard groeit dat nog niet. Maar wat zou dat nou zijn? Nou, eigenlijk aan de hand van deze boomstronk wil ik jullie gewoon een aantal verhalen door de Bijbel meenemen. Om Gods genade te laten zien. En ik moest denken aan het kruis. En nou, de verhalen die ik zal delen met jullie, dan zal het wel duidelijk worden waarom ik hier die boomstronk voor me heb staan. Het is gewoon een geheugensteuntje. Goed, laten we maar gewoon eens de Bijbel gaan openen. En dan gaan we naar Genesis 6. Genesis 6 en dan vers 14. En daar staat, maak voor uzelf een ark van goverhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken. En hem van binnen en van buiten met pek bestrijken. We zien hier de geschiedenis, het is jullie allemaal bekend, de geschiedenis van Noach. Noach leefde in een tijd, en dat lezen we in de versen die ervoor staan. Noach leefde in een tijd dat de wereld, dat de mensen die op de aarde woonden, helemaal niets met God eigenlijk te maken wilden hebben. Het lijkt heel veel op de wereld waarin wij nu leven. Mensen leefden voor zichzelf en mensen zochten God helemaal niet. En God was dat zat. Als ik het zo mag zeggen. God had deze aarde. Het deed God pijn en het deed God verdriet. God had deze aarde gemaakt. En hij had alles goed en compleet en volmaakt gemaakt. En dan ziet hij dat de mensen van hem afwijken. Ze leven voor zichzelf en ze hebben hem niet nodig. En welke opdracht geeft God dan aan Noach? Helene, weet jij dat? Een ark moet maken. En waar is die ark van gemaakt? Van hout, juist. Van goverhout. Denk maar hier aan, hè. Een ark van goverhout moet Noach gaan bouwen. Zie het voor je. Hebben jullie er wel zo over nagedacht? Ik denk graag een beetje in beelden. Als ik een verhaal zo lees uit de Bijbel, dan vind ik dat mooi om daar gewoon eens over na te denken. Zie het voor je dat wij hier aankomen op zondagmorgen. En er staat hier iemand met een berg hout ernaast. En die staat hier te timmeren. Een boot staat hier te maken. Een gigantisch schip. Wie is wel eens op de ark geweest? Ja, hij is groot. Een gigantisch schip. En zo Noach. Noach stond daar te timmeren. Ik kan me voorstellen dat hij dat niet midden in de rivier heeft gedaan. Maar hij stond op het land een gigantische boot te bouwen. Ik kan me zo voorstellen dat er mensen langskomen en die staan eens wat te kijken. En wat gebeurt daar? En degene die wat vrijmoedigheid hebben, die naar Noach toe durven te gaan, die spreken hem aan. Meneer, wat bent u hier aan mij? Nou, ik ben een ark aan het maken. Ik ga een schip bouwen, want deze aarde die vergaat. Jullie hebben gezondigd en jullie volgen de Heere niet, de Almachtige niet. En de Almachtige heeft gezegd dat hij de aarde zal laten vergaan. Dat er een watervloed zou komen. En daarvoor ben ik een ark aan het bouwen. En je zal zien, in de loop van de geschiedenis zie je, dat eigenlijk niemand hem geloofde. Ik kan me zo voorstellen dat ze gespot en gelachen hebben. Die man daar, dat klopt niet. Hè? Maar jarenlang heeft Noach daar aan die ark gebouwd. En jarenlang heeft God de mensen de gelegenheid gegeven, de mogelijkheid gegeven, om zich te bekeren van hun zonde. Om te luisteren naar de waarschuwingen die Noach gegeven heeft. Als we deze geschiedenis zouden kunnen lezen, denk ik, nou, God is wel heel erg radicaal, hè. Het is wel heel rigoureus om dan maar gewoon iedereen te laten verdrinken. Mannen, vrouwen, kinderen, baby's, iedereen laten verdrinken. Maar we moeten niet vergeten dat jarenlang heeft God door Noach gewaarschuwd. En dat is die eigenschap van genade die God heeft. Het is niet ineens plotseling, hè. Het is niet ineens dat God zegt van ja, maar nu ben ik klaar met water over de aarde. En laat alle mensen maar verdrinken, behalve Noach, want die was rechtvaardig in mijn ogen. God toont ze jarenlang genade. Dat is Gods genade. Maar de mensen wilden hem niet geloven en ze verdronken uiteindelijk. Zomaar een voorbeeld van Gods genade. Gaan we naar het volgende Bijbelboek en dat is Exodus. Trouwens nog één vraag over Noach. Had God het recht om deze mensen te laten verdrinken? Ja. Jij vindt van wel? Ja. Is iedereen met haar eens? Of? Even nou. Jij vindt van ja? En waarom? Waarom vind je dat God het recht had om deze mensen te laten verdrinken? Ja, ze hadden allemaal zonde gedaan.
Hij heeft ze zelf gemaakt.
Had ik het recht om alleen straf te geven?
Ja.
Waarom?
Het
is mijn kind. Ja, ik sta op dit moment ook in de positie om het te doen. Maar inderdaad, daar kwam nog bij dat het mijn kind is. Dus, Maar ze had het recht, of tenminste, ik had het recht om alleen de straf te geven. Ze is mijn kind. Dus ze moest naar mij luisteren. En daarom heeft God het recht, had hij om deze mensen te laten verdrinken. Exodus 25 is weer een heel ander voorbeeld. Exodus 25 vers 10. Ook moeten zij een ark van acaciahout maken. Zijn lengte moet 2,5 L zijn, zijn breedte 1,5 L en zijn hoogte 1,5 L.
Ze zag gewoon wat afmetingen. Maar het ging mij weer om die ark van acacia hout. Weer dat houtblok waar ik aan moest denken. Wat gebeurt hier? God heeft besloten, hij heeft zijn volk uitgekozen. Abraham die is geroepen uit zijn land en die is naar een ander land gegaan. En God heeft Abraham tot een volk gemaakt. En dan zegt God, en dat is weer een toonbeeld van zijn genade. Dan zegt God, ik wil midden in tussen dit volk wonen. Ik wil bij jullie wonen. En God die gaat met Mozes in gesprek en God die gaat aan Mozes vertellen hoe hij de ark moet bouwen. Exacte afmetingen geeft hij. Hoe hij de tabernakel moet maken, wat er allemaal in komt te staan, welke kleuren hij moet gebruiken. En uiteindelijk de ark van het verbond. Het is niet de ark van Noach, hè? Het is de ark van het verbond waar hij in wil gaan wonen. En we lezen dat Mozes precies gaat bouwen zoals God het gezegd heeft. Stel je voor, hè? De Heer had net de aarde vernietigd, de meeste mensen die erop zaten. Er is een nieuwe periode aangebroken. God heeft zijn belofte gegeven. Ik zal het niet meer op die wijze zal ik dat doen. Het volk Israël is tot een groot volk geworden. En God besluit, ik wil midden tussen jullie inwonen. Weet je, dat volk Israël dat uit Egypte was gehaald. Dat ze waren nog niet net uit Egypte weggehaald. Of ze stonden alweer op tegen God. Ze mopperden op hem. Ze waren boos op hem. Ze klaagden over het eten. Ze klaagden over het drinken. Ze mopperden tegen de leider die God hen had gegeven. Ze hadden het gouden kalf hadden ze aanbeden. Ik kan me zo voorstellen dat God, als het ware weer bijna zou gaan denken, ja maar zal ik het dan maar weer doen? Kan je dat voorstellen? Zal ik ze dan maar weer, een volk wat gewoon niet naar mij wil luisteren. Ik help ze, ik zegen ze. En ze willen maar niet naar mij luisteren. Dat volk. Daarvan zegt God, ja maar ik ga midden in hun wonen. Ik ga tussen hun inwonen. En Mozes bouwt die ark. Hij bouwt, laat het tabernakel bouwen. En die ark van het verbond moet in het, ja waar komt die eigenlijk te staan? En waar in het tabernakel? In het voorhof. In het heilige der heiligen. Heel goed. In het heilige, de speciale plek die voor God bedoeld was. Die plaats waar de hoge priester maar één keer per jaar binnen mocht komen. En we lezen dat Mozes die ark heeft gebouwd. Exact volgens de afmetingen zoals God het gezegd had. De tabernakel is gebouwd. En dan komen we aan in Exodus 40. Dat is zo'n prachtig gedeelte is dat. En wat gebeurt? Hou vast hè, die gedachte. Het volk Israël wat zo vaak ongehoorzaam was. Wat zo vaak niet naar de Heere wilde luisteren. En dan lezen we in Exodus hoofdstuk 40. Vers 34 komen we aan het eind eigenlijk van de tempelbouw, van de bouw van de tabernakel. Aan het eind daarvan heeft Mozes alles gedaan wat God hem bevolen had. We lezen dat. En Mozes deed zoals de Heer hem bevolen had. En dan lezen we dat de Heer neerdaalt. In vers 34. Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heer vervulde de tabernakel. Wat een moment moet dat geweest zijn. De God, de heilige God, de almachtige God, die in de hemel woont, daalt neer naar de aarde en maakt woning in de tabernakel. Hoe het er precies uitgezien heeft, weten we niet, maar het moet een ontzagwekkende gebeurtenis geweest zijn. Dus de Heer is zo genadig, hij wil tussen dat volk, wat hem zo vaak niet nodig heeft, dat volk wat hem zo vaak verwerpt, daartussen wil hij gaan wonen. Wil hij woning maken. En dan daalt hij neer uit de hemel. En de volk overdekte de tent van de ontmoeting. De heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. En wat gebeurde? Zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan. Omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. Het was zo'n bijzondere, zo'n rijke gebeurtenis. Dat het zelfs voor Mozes onmogelijk was om die tabernakel binnen te gaan. En waarom weten we niet? Ik weet niet hoe het eruit gezien heeft. Maar er was zo'n heilige aanwezigheid van God. Is dat Mozes kon de tabernakel niet binnengaan. En God woonde daar, te midden van die mensen. Die poosje ervoor het gouden kalf hadden gebouwd. Daarvoor hadden gebeden. Het volk dat hadden gemopperd. Oh, laat ons maar weer teruggaan naar Egypte, want daar hadden we tenminste vlees. Het volk dat opstond tegen hun leider, die ze van God hadden gekregen. En toch zegt God, ik wil midden tussen jullie gaan wonen. Wat een genade, hè? En dat is wat ik bedoel, is als God zijn eigenschap genade is, dan is hij het ten volle. Dan is hij het helemaal compleet. En als we nadenken over genade, ik had het beter aan het begin kunnen benoemen, maar als we nadenken over genade, Helene, kun je benoemen, wat is dan genade precies?
Iets wat je niet verdiend hebt.
Iets wat je niet verdiend hebt? Ja, kom heel. Dat is een hele mooie omschrijving, heb ik daar wel eens van gehoord. Je krijgt iets wat je niet verdiend hebt. Ja, dus je krijgt iets wat je niet verdiend hebt. En je krijgt iets niet wat je wel verdiend hebt. Dus je krijgt iets wat je niet verdiend hebt. Nog een voorbeeld. Nummerie 21. De Bijbel staat er vol van. Ik zag een beetje een leidraad en zo kwam ik inderdaad op dat houtblok. En ik denk, nou zo kan ik mooi een aantal gedeeltes aanhalen. Nummerie 21. Vanaf vers 4. Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken. Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen stuurde de Heere gifslangen onder het volk. Die beten het volk. En er stierf veel volk uit Israël. We zien hier weer dezelfde situatie. Hè? Het volk Israël wat opstaat tegen hun God. Het volk Israël die inmiddels de tabernakel had waar de Heere God wilde wonen. Die mee hadden gemaakt dat de heerlijkheid van de Heere die tabernakel vervulde. Die Gods genade hadden gezien. En het zit weer tegen. En wat doen ze dan? Ruben, wat doen ze dan? Wat gaan ze doen? Ze beginnen te morren, ze beginnen te mopperen. Ze komen weer in opstand tegen God. Ze verlangen eigenlijk weer terug naar die slavernij. Waarom heeft u ons uit die slavernij gehaald? Ze zijn blijkbaar vergeten dat ze leefden daar in een periode dat de farao hun zonen verdronk. Ze zijn vergeten dat ze leefden onder de heerschappij van de farao. Die hun liet werken. Weet je, laat ze hun eigen stroom maar verzamelen. Waarin ze de vroege morgen tot de late avond in slavernij leefden. Dat ze het uitschreeuwden tot God. Dat zijn ze blijkbaar vergeten. Ze verlangen weer terug naar die periode. Ze mochten nu in vrijheid leven. Ze leefden onder de leiding van de Heere. En toch verlangden ze weer terug naar die slavernij van Egypte. Dat is een al aparte preek waard hoe vaak ons leven wel niet op die situatie lijkt. Maar wat gebeurt er dan? Wie weet wat er gebeurt? Ze komen in opstand tegen God. En wat doet God? Ja, nee, ja, wat doet hij daarna? Wat doet hij als eerst? Wat voor straf? Wat voor straf krijgen ze?
Dat de slangen komen.
Er komen slangen. Kan je het voorstellen? Je zit daar in de woestijn en ineens overal om je heen giftige slangen. Slangen die mensen bijten, waardoor mensen sterven. Wat een vreselijke situatie moet dat geweest zijn, hè? Duizenden mensen laten het leven. Kun je je voorstellen dat je daar in je tent zit en je ziet dat je buurman gebeten is en voor je ogen sterft. Dat je vriendje of vriendinnetje waar je misschien altijd mee speelde, dat die sterft. Misschien je ouders, je broertje of je zusje. Misschien die baby die net geboren is, wordt gebeten en sterft. Wat een straf stuurt God, omdat ze weer opstaan tegen God. Was het terecht dat God die slangen stuurde? Had God het recht om deze straf te geven? Wat denk je, Nick? Ja, ik ben jullie God. En ik zal jullie leiden naar een land dat vloeit van melk en honing. Ik zal jullie leiden door de wolkolom en door de vuurkolom. Ik zal jullie geven wat jullie nodig hebben. En ze staan op tegen God. Terecht geeft God deze straf. Het einde lijkt nabij voor het volk. Als er zoveel mensen sterven, waar zal het einde zijn? En zal ze niet allemaal omkomen? En wat gebeurt er? Het volk ziet hun fout in. Het volk ziet over hun... Help, we hebben iets verschrikkelijks gedaan. En het volk gaat naar Mozes toe en zegt: Mozes, bid voor ons tot de Heer. Vraag om vergeving. Vraag om genade. En wat gebeurt er inderdaad, wat Nick zei? Mozes die maakt een slang, een koperen slang. En plaatst die op een houten staak, hoog, zodat iedereen hem kan zien. En wat moet er dan gebeuren? Die wordt beter. Zodra je gebeten wordt, stel je voor je zit daar voor die tent en je ziet die slang van achteren niet aankomen en hij bijt je. Je bent ten dode opgeschreven. Je hebt misschien nog een kwartier, misschien nog een half uur te leven, langer niet. Maar dan zie je ineens en je hoort het overal om je heen, hoor je mensen het vertellen, ja, maar Mozes heeft een slang gemaakt. En als we naar die verhoogde slang kijken, dan zal je beter worden. En je kijkt naast je en je ziet de buurvrouw die gebeten is. En die zie je met haar laatste krachten die ze misschien heeft naar die slang kijken. En ze wordt beter. Ja, wat doe je? Keer je je hoofd af, denk je, ja, dag. Wat doe je? Er is geen redder aan. Er is geen ziekenhuis. Er is geen medicijn tegen deze bijtwond. Je zal sterven. En wat doe je? Je hoort, als je naar die slang kijkt, dan zal je gered worden. Dan zal je genade krijgen. Dan zal die straf van God die terecht is, die zal dan niet voor jou gelden. En je draait je hoofd om en je kijkt naar de slang. En ter plekke voel je genezing. Voel je herstel. Dat is Gods genade. Persoon, ik vind dat een van de mooiere voorbeelden uit het Oude Testament die zo duidelijk wijst naar de Heer Jezus. Die zo duidelijk laat zien wat de Heer Jezus heeft gedaan en wat de Heer Jezus voor ons doet. Als wij onze blik op de Heer Jezus slaan, dan zullen we genezen. Dan zullen we niet die dood ingaan die terecht is, maar dan zullen we genezing ontvangen. We gaan naar nog een voorbeeld. En ik denk het bekendste voorbeeld die ook net genoemd is. Uit Matteüs 27. Matteüs 27, vers 31. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit en trok hem zijn kleren aan en leidde hem weg om hem te kruisigen. En toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene, van wie de naam Simon was, die dwongen zij om zijn kruis te dragen. We komen hier aan bij het laatste voorbeeld wat ik aan wil halen uit de Bijbel over Gods genade. Bij het belangrijkste voorbeeld, en dat is de dood, de kruisiging van de Heer Jezus. We zien hier dat de Heer Jezus gegezeld is. Hij is bespot. Hij heeft vreselijk geleden ook in de hof van Gethsemane. Uiteindelijk is hij voor Pilatus gekomen, hij is voor Herodes gekomen en hij is gegezeld. Jullie kunnen je allemaal wel voorstellen wat een gezeling is. Dat is wanneer je met een stok, en daar zitten vaak leren riempjes, en aan die leren riempjes zitten ijzeren scherpe deeltjes, zitten daarin gevlochten. En daarmee slaan ze op je rug. Je moet krom staan, zodat je rug gespannen staat. En daarmee trekken ze als het ware, het is te gruwelijk voor woorden, maar trekken ze als het ware je complete rug open. En zo ook de Heer Jezus. De Heer Jezus was deze verschrikkelijke straf ondergaan. En ze leidden hem weg om gekruisigd te worden. Het was de gewoonte dat degene die gekruisigd zou worden, zelf de dwarsbalk van het kruis moest dragen. Totale kruis woog ongeveer zo rond de 130 kilo. En die dwarsbalk was ongeveer zo rond tussen de 50 en de 60 kilo. En die moest je op je rug dragen naar de plaats waar je gekruisigd zou worden. Kun je je voorstellen dat iemand in goede conditie, die sterk is, al een hele sjouw heeft aan zo'n dwarsbalk om die te dragen. Maar iemand die ondervraagd is, die bespot is, die gemarteld is, die gegezeld is, die als het ware al uitgeput is, is het een zeer, zeer, zeer zware last die bijna niet te dragen is. Maar nee. Die bijna niet te dragen is. En zo ook voor de Heer Jezus. En ze vonden iemand, Simon van Cyrene, die misschien langs de weg stond, of die op het geluid afkwam, die getrokken werd door alle rumoer wat ontstond, omdat de Heer Jezus gekruisigd zou worden. En ze vonden hem en zeggen, jij misschien was het een grote, brede en sterke man, we weten het niet. En jij zal die dwarshuid dragen. En ze droegen hem zo naar Golgotha, en daar gebeurde het, aan het kruishout van Golgotha. Hebben jullie wel eens over nagedacht wat het betekent om gekruisigd te worden? Heb je er wel eens een voorstelling van proberen te maken? En ik wil het niet een heel verhaal van maken, maar het is goed om jezelf te beseffen, wat houdt dat nou in? Wat betekent dat nou? Nou, je werd neergelegd op het kruis. Ik kan je zo voorstellen, als je handen vastgebonden aan het kruis, en je ziet de eerste spijker aankomen door je hand geslagen worden. Wat een vreselijke pijn dat moet betekenen, de tweede hand, uiteindelijk je voeten. Dat is al een pijn die je misschien niet voor kan stellen wat dat moet betekenen. Maar dat is nog niet het ergste. Want dan gaan ze het kruis oplichten. Het kruis wordt omhoog gezet en al jouw gewicht komt op je handen en je voeten te staan. Het was de meest verschrikkelijke en afschuwelijke dood die je voor kon stellen. Het was de meest pijnlijke dood die je kon ondergaan. En waarom gebeurde dat? Waarom Gods zoon? Gods eigen zoon. De meest verschrikkelijke dood in die we ons voor kunnen stellen. En waarom was dat? Weet jij dat? Waarom moest de Heer Jezus daar gekruisigd worden? Voor onze zonde. Om een toonbeeld te zijn van Gods genade. Was het terecht als jij alleen daar had gelegen en gekruisigd had geworden? Was het terecht als God zo zijn toorn over jou had laten gaan? Hij had gezegd, je dat niet doet, als je niet leeft volgens de regels, volgens mijn wet, volgens hoe ik bedoeld heb dat je zou leven, dan zal je de dood sterven. Dus was het terecht als jij daar moest sterven? Het was terecht geweest. Het was terecht geweest als er een voortdurende kruisiging had plaatsgevonden van mensen die God ongehoorzaam waren. God heeft ons gemaakt. Die heeft jullie als kinderen gemaakt. Ons als volwassenen. God mag dus zeggen hoe wij leven moeten. Mag hij bepalen. Want hij heeft ons gemaakt. Gebruikte pas het voorbeeld bij ons thuis. Rick was met klei bezig en die had er wat van gemaakt. Het was zijn klei en hij had het gemaakt. Had iets moois gemaakt. Als hij dat kapot had willen maken, mocht hij dat? Ja? En waarom?
Het was zijn eigen klei.
Het was van hem en hij had het gemaakt. Het was van hem. Dus God had het recht om voor ons te vragen, ja, maar ik heb jou gemaakt. Ik heb alles aan jou gegeven. Hoe klein je ook bent, ik heb alles aan jou gegeven, waardoor je mij kon gehoorzamen. Maar je wilde niet. Je hebt gisteren misschien niet geluisterd naar je vader of moeder. Misschien heb je wel vanmorgen nog straf gekregen omdat je niet lief was geweest, niet gehoorzaam. God mag dat van ons vragen. Hij heeft jou gemaakt en mij. En hij zegt, als je dan niet naar mij luistert, dan moet je de dood sterven. Dus het was nogmaals terecht geweest als daar vanaf het begin, dat wij van de Heer zijn afgeweken tot de huidige dag, als daar voortdurende kruisiging had plaatsgevonden van mensen die naar hem niet wilden luisteren. En dan komen we bij Gods grote eigenschap waar ik zo vol ben van geraakt. Als je daar weer opnieuw over nadenkt, gewoon een simpelweg stuk hout. Iedere keer als ik nu een stuk hout zie, denk ik, oh ja. Ja, dat vertelt mij wat over Gods genade. Het vertelt mij over al die voorbeelden uit de Bijbel. Over hoe genadig God is. Misschien moet je die gewoon in je slaapkamer zetten, een stuk hout. Oh ja, als je dan 's morgens je ogen open doet en je ziet daar die stok staan. Juist, dat vertelt mij. Dat hout. Over al die verhalen in de Bijbel. Over hoe genadig God is. Dat vertelt mij wat over zijn genade voor mij. Dus zo een aantal verhalen over Gods genade uit de Bijbel. Het is belangrijk om te weten dat je zijn genade nodig hebt. Zoals gezegd, misschien ben je vanmorgen wel ondeugend geweest en heb je niet geluisterd. Daarmee ben je al afgeweken van hoe God jou bedoeld heeft. En misschien waren het niet die zonden, misschien heb je wel geluisterd. Maar misschien heeft er deze week wel, hebben er dingen in jouw hart geleefd. Heb je gedachten gehad die niemand heeft gezien? En waarvan je ter plekke vreselijk zou schamen als ik die op zou schrijven hier op dat bord. Als ik jouw gedachten deze week had kunnen zien. En ik had hier opgeschreven. Alike heeft gedacht. Helene heeft gedacht. Kees heeft gedacht. Misschien zou je dat absoluut niet willen. Dus niet alleen de zonden die wij hebben gedaan, maar ook onze gedachten. Hoe je je gevoeld hebt. Misschien was je enorm jaloers op dat vriendje of vriendinnetje deze week. Misschien voelde je boosheid. Ja, misschien neigde dat wel naar haat voor je broertje of zusje. Omdat hij zo vervelend was in jouw ogen. Zoveel dingen waardoor wij de straf van God hebben verdiend. Zoals de mensen in de tijd van Noach. Zoals de mensen in die tijd van de vurige slangen. Die straf hadden verdiend. Omdat ze niet naar de Heer luisterden. Zo hebben wij ook deze straf verdiend. Omdat wij niet naar God hebben geluisterd. Omdat jij voortdurend, iedere dag weer. Ik zou je een lijstje kunnen maken van iedere dag. En ik denk dat ik aan dit bord voor één persoon niet genoeg heb. Van wat wij deze week aan zonde hebben gedaan. Alleen deze week, stel je voor dat je de rest van je leven zondeloos had geleefd. En leverde de zonde van deze week al meer dan voldoende op. Om jou de kruisdood te laten sterven. Dan zegt God, maar ik wil mijn zonde, of de straf op jouw zonde, wil ik op mijn zoon afwentelen. En daarom lag de Heer Jezus daar. En werden die spijkers door zijn handen geslagen.
En door zijn voeten werd dat kruis opgericht. Waardoor hij volledig op zijn handen en zijn voeten naar hing. En die afschuwwekkende, verschrikkelijke dood moest ondergaan. En daarbovenop, en misschien wel het ergste, heeft hij zich verlaten gevoeld van de Vader. En dat wilde hij doen, zodat God kon zeggen, ik ben genadig. Anders kon God het niet. Er was anders geen mogelijkheid waarop hij dat kon zeggen. Maar doordat de Heer Jezus heeft gezegd, ik wil aan het kruis sterven, kan God tegen jou zeggen, Rick, Gerben en Lieke, ik ben genadig. Ik wil jou mijn genade geven, omdat de Heer Jezus dat voor jou heeft gedaan. Jij had de straf verdiend, jij had de dood verdiend. Maar omdat ik genadig ben, hoeft dat niet. Misschien heb je je hart al aan de Heer Jezus gegeven. Misschien als ik hierover spreek, gaat het wel branden in je hart. Zeg je, ja, ik weet wat die genade is. Ik weet dat ik verkeerde dingen heb gedaan, dat ik zondige dingen heb gedaan. Maar ik weet ook dat de Heer Jezus daar voor mij is. Dat zijn genade ook voor mij is. Misschien weet je dat nog niet. Dan moet je vooral naar dit stuk hout kijken. Nee, maar God is een genade God. Dus hij wil het ook voor mij zijn. Dan mag je dat voortdurend in de Bijbel lezen. Dan zou ik zeggen, zet een stuk hout in je kamer neer. Niet om ervoor te bidden, maar wel om je te laten herinneren. Maar God is een genadige God. Hij wil niet dat ik verloren ga. Het was niet zijn diepste verlangen dat al die mensen zouden verdrinken. Het was niet zijn diepste verlangen dat al die duizenden mensen zouden sterven door die giftige slang. Maar zijn diepste verlangen was dat ze zich zouden bekeren, omkeren en terugkeren naar hem. Dat is ook zijn verlangen voor jou. Misschien voor het eerst vandaag. Misschien weer opnieuw als je God bent kwijtgeraakt. Als je de zonde te veel ruimte hebt gegeven in je leven. Mag je terugkeren. Zeg, God, u bent genade. U bent de genadige God. En daarom kom ik bij. Zullen we daarvoor bidden. Trouwe, genadige God. Onbeschrijfelijk hoe groot uw genade is. Zoals we hier allemaal zitten, hoofd voor hoofd, stuk voor stuk. Hebben we de dood verdiend? Hadden wij het verdiend dat wij vandaag weggeleid zouden worden naar Golgotha? Dat vandaag nog iedereen van ons, dat dat kruis genageld werd. De spijkers door onze handen en onze voeten zouden gaan. En wij die verschrikkelijke dood daar zouden sterven. Omdat we niet naar u geluisterd hebben. Omdat we zonder u wilden leven. Omdat we misschien net als die Israëlieten moppen op u. Terugverlangden naar het Egypte. Vader, maar toen kwam u met uw genade. En u biedt het aan ons aan. U zegt tegen ons. Mijn zoon, mijn dochter. Geef mij je hart. U wilt uw genade aan ons laten zien, betonen. En daarom bid ik u, Vader, dat jong en oud vandaag geraakt zullen worden door onze genadige God. Dat we onze harten open zullen stellen voor uw genade, dat we ons zullen bekeren en zullen leven met u. Ik dank u, Vader, voor uw genade. Amen.